Wel, goedemorgen gemeente. De laatste zondag van het jaar 2020. Een bijzonder moment. We sluiten het jaar weer af bij de genade van de Heer en kunnen alleen maar achterom kijken met grote dankbaarheid in ons hart. Ook voor de voorbije dagen, de kerst die we mochten vieren. Ongetwijfeld wat anders dan dat we misschien gewoon waren. Maar genade op genade dat de Heer gekomen is. Dat we dat mochten vieren, dat we daarbij stil mochten staan. We hebben vorige week zondag al een min of meer wat kerstdienst gehad. De boodschap van Frans en de liederen die door Jean ineengestoken waren. En voor mij is het ook weer een moment om weer door te gaan als het ware. En ik wil u verder meenemen vandaag naar de preek van deel 3 van de Heer geneest. En zullen we het gewoon met elkaar lezen. Misschien dat we nog even kunnen stilstaan voordat we gaan lezen. De zondag, de laatste keer dat u mij gezien heeft, hebben we avondmaal gevierd. En persoonlijk vond ik het toch wel enigszins uitdagend om voor te bereiden. Omdat je helemaal alleen zit. Je deelt niet echt het avondmaal met elkaar. Maar aan de andere kant, toen ik het zag en erop terug mocht kijken en het avondmaal mocht vieren, heeft het mijn hart enorm bemoedigd. Enorm bemoedigd. Ik vond het een bijzondere tijd eigenlijk rondom het woord, met de wijn en het brood wat we hadden. Het was rijk. En ik denk dat we als oudsten inderdaad ook allemaal konden zeggen, het was voor herhaling vatbaar. En waarschijnlijk heeft u dat ook wel geproefd. Wel, dat was het grote voorrecht van het avondmaal. We hebben kerst mogen vieren. En feitelijk gaan we gewoon door in de kerststemming, omdat onze Heer gekomen is om een losprijs te betalen voor een ieder van ons. En vandaag gaan we eigenlijk wat verder kijken bij Johannes hoofdstuk 5, wat ook de verlossing voor ons inhoudt. We gaan gewoon toch even de tekst lezen die we voor ons hebben. Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 9. En dat begon zo. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater, bracht het water in beweging, en wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. Nou, dat was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat. Op die dag. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Nu, ik heb de voorbije weken niet zo heel veel mensen gesproken, een aantal mensen. Maar ik heb toch wel, laat ik het zo zeggen, van een aantal gehoord dat de tekstbehandeling, zoals ik dat gedaan heb, met name dan over vers 3b en 4, hoe ik dat heb uitgelegd, dat dat een verheldering was. En dat het hun ook bevestigd heeft, waar we altijd al een stuk hadden zo van, wat een raar stuk in de Bijbel of wat vreemd. En ik hoop dat het u ook geholpen heeft. En dat bevestigt ook eigenlijk weer hoe belangrijk het is om systematisch door een Bijbelboek heen te preken. Niet omdat ik dat heb uitgevonden, verre van. Ik volg gewoon wat eigenlijk de normale gang van zaken is geweest in de kerkgeschiedenis. En hoe de Heer het ook bedoeld heeft. Dat wij zijn woord gewoon vers voor vers behandelen. En tegenkomen wat erbij hoort en wat niet. Nou, vorige keer zat ik meer in de tekst. Vandaag heb ik er meer een thematische. En dan zien we ook dat we, ja, je zou kunnen zeggen, op verschillende manieren een preek kunnen opbouwen. En ik denk dat we het allemaal wel eens zijn. Ik heb ook voor een thematische preek gekozen. Omdat als we rondkijken in de evangelische wereld, dan denk ik dat u net zoals ik eigenlijk zie dat er een enorme nadruk ligt op genezing, op lichamelijke genezing. Waar we ook kijken, het lijkt alsof er een tsunami geweest is met een nadruk op fysieke genezing, maar dat die blijft komen. Het is niet iets wat weg hebt. Je hebt van die dingen die stijgen en die vertrekken weer. Maar dit is een die blijft komen. Dit is een die gaat niet zozeer weg. En daarom wil ik er ook langer bij stilstaan. Want de claim die ze maken vandaag de dag, die je hoort, is dat het Gods wil is dat iedereen gezond wordt. Dat iedereen gezond is. Dat wij gelovigen dat recht hebben en dat wij dat recht hebben gekregen omdat God dat aan een ieder belooft. Dat is waar ik mij ook op richt. En mits dat ik dat zeg, wil ik ook zeggen dat is een heel smal segment van de evangelische wereld of van evangelische gelovigen of van geloven in het algemeen, waar ik me eigenlijk wat op richt. Ik richt me niet over op de gaven van de geest of die gestopt zijn al dan niet en wat die betekenen en hoe die vandaag de dag toegepoest moeten worden. Ik richt mij niet op de Pinkstergemeenten of de vol evangelische gemeenten. Ik richt me heel specifiek op dat ene facet waar het gaat over dat God beloofd heeft aan elke gelovige dat hij of zij volledig gezond kan zijn. Dat God dat aan een ieder ook wil geven, perfecte gezondheid. En daarmee is het een beetje onhandig dat ik dit thema zo behandel, omdat je heel snel... Ja, ik ontkom er niet aan om dingen te benoemen. Ik ontkom er niet aan om her en der kritisch te zijn. Maar ik wil in het geheel een positief geheel meegeven. Ik wil u als gemeente bouwen. Ik wil een aantal facetten neerleggen van de theologie die als een fundament bij u moeten staan. Zodat uw fundament rotsvast in de Heer Jezus Christus mag staan. Want het is een belangrijk onderwerp. Als we spreken over dat God wil dat iedereen gezond is of al zijn kinderen gezond zijn, dat is een onderdeel, of het is een onderwerp, kan ik beter zeggen, die alle facetten van onze theologie raakt. Daarom is het ook zo urgent en noodzakelijk dat ik er wat langer bij stilsta. Het raakt alle facetten. Het is niet zomaar in een uithoek van onze theologie. Of dat het een raakvlak heeft met bepaalde facetten, dat je denkt van ja, zo zou je het ook kunnen zien. Dit raakt alle essentiële theologische concepten van ons geloof. Het raakt wie God is, God de Vader. Het spreekt over de Zoon en het raakt wie de Zoon is en wat hij verworven heeft. Het raakt het werk van de Heilige Geest. Maar bovenal ook, misschien dat ik er nog één tussendoor kan zetten, zelfs engelen, ja, gevallen en heilig. Ik kan beter zeggen heilig en gevallen. Die zijn erbij betrokken. Maar vooral ook het beeld van de mens. De beeld van de zondeleer, om het zo maar te zeggen. Ja, of de verlossingsleer is er ook enorm bij betrokken. En zelfs de eindtijd is erbij betrokken. En wie wij als gemeente zijn en wat we moeten doen. Gaat heen en predik. En verkondig, als we dan Lucas, ik heb toevallig Johannes hier open liggen, dat is een paar bladzijden terug, waar die opdracht staat. Lucas 24, vers 46 als het ware. En hij zei dat tot hem, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden, ten derde dagen opstaan uit de doden en dit in zijn naam moet gepredikt worden. Bekering tot vergeving van zonde aan alle volken, om te beginnen in Jeruzalem. En dat gij getuigen van deze dingen, gij zult getuigen van deze dingen. Dat ligt wat ver weg, het spiegelt wat. En dat is eigenlijk de essentie wat Lucas daar ook zegt, dat Jezus inderdaad ook de opdracht geeft, gaat en predik dat ik hier zal sterven aan het kruis, verzoening zal brengen voor de zonde en de ongerechtigheid, dat ik zal opstaan, ten derde dagen, en dat er gepredikt moet worden tot bekering, tot vergeving van zonde. Nou, dat is een van de fundamenten die waar je ook merkt van, wat is dan onze opdracht? Gaat, predikt en geneest? Dat is de vraag, en dat is een essentiële vraag. En daarom zeg ik ook, we ontkomen er niet aan om dit te behandelen, omdat elk facet van de theologie erbij betrokken raakt. Als eerste zou ik willen zeggen, en daar wil ik bij stilstaan, bij het beeld van God. Zie, alles staat of valt in ons leven met het beeld van God. Wie is Hij? Wie is Hij? Wie zegt God zelf dat Hij is in zijn woord? En we noemen dat ook wel eigenlijke theologie. En laat ik eens gewoon beginnen met drie vragen. Drie vragen die u in uw hart mag beantwoorden. Gewoon bij het luisteren mag u erbij nadenken en denken van, oké, is hier het antwoord ja op of nee? Heel eenvoudig. Kan God genezen? Dat is de eerste vraag. De tweede is, kan God genezen doorheen een wonder? Kan God genezen op wonderlijke wijze doorheen een persoon? Nou, wat is uw antwoord op deze vragen? Wat dacht u toen u deze hoorde? Kan God genezen? Kan God genezen doorheen een wonder? Kan God genezen doorheen een persoon? Kan God wonderlijk genezen door een persoon? Ik hoop dat u op deze vragen alle drie ja antwoordt. En zelfs volmondig. Want de vraag was, kan God dat? Het gaat dus, de vraag die ik hier stel, het gaat over Gods vermogen. Over Gods bekwaamheid. Over Gods mogelijkheid, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk kan God genezen doorheen een wonder. Hij is God, hij is soeverein. We willen Gods vermogen niet begrenzen. We willen Gods capaciteiten niet beperken. We willen Gods bekwaamheden niet indammen, om het zo maar te zeggen. God is vrij om te doen wat hem behaagt en wat hem verheerlijkt en wat hij besloten heeft. Laten we de vraag eens anders stellen. Wil God genezen? Wil God genezen doorheen een wonder? Wil God genezen op wonderlijke wijze doorheen een persoon? Wil hij iedereen genezen? Zie, hier gaat het niet zozeer over de vraag, kan hij dit? Maar wil hij dit? Doet hij dit? Nou, het antwoord op deze vraag kunnen wij niet volmondig ja op antwoorden. Ik tenminste niet. Dat is ook wat ik u meeneem in deze studie. Dus het gaat hier in onze studie, mensen, niet over het vermogen van God. Daar twijfelt geen enkele wedergeboren christen aan, als het goed is. God is absoluut almachtig en soeverein. Maar als we vragen, wil God, dan gaat het niet meer over zijn vermogen, over zijn competentie of bekwaamheid, maar wat God uitvoert. Hoe God in de tijd behandelt of handelt. En dit is een heel belangrijk verschil. Dit is een heel belangrijk verschil, want op geen enkele wijze willen we Gods almacht indammen. Zijn grootheid beperken of zijn soevereiniteit begrenzen, om het zo maar te zeggen. Gods wezen is onmetelijk en onveranderlijk en ondoorgrondelijk. Maar de vraag is, hoe werkt God? Nou, die vraag ga ik niet volledig beantwoorden vandaag. Dat moet ik inderdaad ook toegeven. Maar als je het kunnen van God en wat God doet, als je die samenvoegt, of als je die niet goed voor je neerstelt, dan krijg je een theologische ramp. En daarom wil ik eigenlijk wat stilstaan bij het beeld van God. Want God doet niet alles wat hij kan. God doet niet alles wat hij kan. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden dat God niet alles doet wat hij kan. Kijkt u maar mee in de tekst. Daar lag een man, hoofdstuk 5 van Johannes, vers 5 en 6. Daar lag een man die 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Jezus in zijn alwetendheid heeft geen enkele toevoeging van buitenaf nodig. Hij weet dat deze man daar ligt, voor lange tijd. En hij vraagt hem heel eenvoudig, wilt u gezond worden? En uiteindelijk maakt de Heer hem gezond in versen 8. Zegt de Heer Jezus tegen hem, sta op, neem uw legmat op en ga lopen. En waarom sta ik hier zo bij stil? Want mijn vraag is heel eenvoudig. Als God wil dat iedereen genezen wordt, waarom wordt alleen deze man genezen? En daarom zeg ik ook, wij moeten het kunnen van God apart zetten van het willen van God. God kan ze allemaal genezen, maar hij doet dat hier niet. Zie, de Heer Jezus werd niet begrensd in zijn vermogen om alle anderen, want er was een menigte, dat hebben we juist nog gelezen, van zieken, van kreupelen en van verlamden. Er was een grote menigte en de Heer geneest ze niet allemaal. Dat is geen begrenzing aan zijn vermogen, het is een begrenzing aan wat hij wil. En dat komt voort uit het feit dat Jezus een keus maakt. Deze man weet niet eens wie Jezus is. Heel eenvoudig. Hij gelooft niet. Hij weet niet wie Jezus is. Hij blijft zeggen van ja, ik heb niemand die mij in het badwater wil gooien. En eigenlijk wil hij zeggen, wilt u niet blijven en u mij helpen met het badwater te gooien? Maar gaat u eens mee, omdat ik eigenlijk wil stilstaan, dat Jezus het volmaakte leven van de Vader, of de volmaakte wil van de Vader uitvoerde. Dus wat we bij de Heer Jezus kunnen zien, is de wil van de Vader in de praktijk. Lees eens verder met mij. Johannes hoofdstuk 5 vers 19. Ik weet het, ik spring zomaar eventjes een tiental versen verder, maar het sluit naadloos aan en de discussie gaat verder over hetgeen wat er voorgevallen was. Het stuk wat daar tussenin zit, vanaf vers 10 tot en met 18, gaat over de Sabbat, omdat Jezus deze man, die 38 jaar ziek was, genas op de Sabbat, maar het gesprek in vers 19 gaat verder. En dit is een heel belangrijk vers in de context. Hij spreekt hier tot de Joden, de geestelijke leiders. En dit staat er, en ik lees even vanuit de NBG. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, tot de Joden, voorwaar ik zeg u, dit is een trompet. Luister goed. Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat is de Vader, dat doet ook de Zoon. Evenzo. Zie, als we dus naar het leven van Jezus kijken, dan zien wij de wil van de Vader. En de wil van de Vader is eigenlijk hetgene waar Jezus naar kijkt en zegt, Vader, wat wilt u dat ik doe? Wat doet u? Dat is wat u doet, dat is wat ik wil. Dat is hoe u doet, dat is wat ik doe. We horen dat zo vaak. Ik ben niet gekomen, zegt de Heer Jezus, zo vaak, om mijn wil te doen, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En Jezus handelt dus volledig in overeenstemming met de wil van de Vader. En het bijzondere is dat Jezus alleen deze man geneest hier. Niemand anders. Van de massa die er aanwezig is, de menigte staat er zo mooi, geneest de Heer alleen maar deze man die 38 jaar verlamd was. Waarom? Omdat dat de wil van God is. En die anderen, die zijn niet genezen of nog niet genezen omdat dat de wil van de Vader was. Zie, Gods soevereine wil is verborgen. Gods bekendgemaakte wil weten we in zijn woord. Wij weten aan welke geboden wij ons moeten onderhouden. Dat is de bekendgemaakte wil van God. Maar de soevereine wil van God is datgene wat God besluiten heeft, in zijn raadsbesluit heeft vastgelegd en wat zich ontvouwt in het leven dat wij zien. En voor onze ogen. En dat kunnen we hier ook zien bij de Heer Jezus. Dat de anderen niet genezen worden, is het omdat dat de wil van de Vader is. Die worden niet genezen of nog niet genezen. En je zou kunnen zeggen van, God geeft die genezende genade aan deze persoon, maar de genezende genade gaat over de anderen heen. God had het zo besloten voor de grondlegging van de wereld. Dat is waarom deze man bepaald wordt. Dit is wat waarvan de Heer zegt, waarvan Jezus zegt, dit is Vader, dit is uw wil. Het leven van Jezus laat de wil van de Vader zien. En als de wil is dat wat we horen, dat God iedereen wil dat iedereen gezond is, waarom vind ik dat hier niet terug? Omdat het niet de wil van God is. Want bij Jezus kunnen we zien dat hij de wil van de Vader uitvoert en hij geneest maar één van de menigte. En waarom deze man? Geen idee. Dat heeft God voor ons verborgen gehouden. Zie, en waarom zeg ik dat? Omdat dit één van de fundamenten is, het karakter van God, zijn soevereiniteit. En ik weet, ik kom daar regelmatig op terug, maar in dit punt is het zo'n belangrijk facet. De soevereiniteit van God is essentieel met het oog op de genezing en met het oog op de verlossing. Zie, iemand die niet gelooft in Gods uitverkiezende genade, waarbij hij voor de grondlegging van de wereld bepaald heeft in zichzelf wie hij tot bekering zou brengen, wie tot geloof komt, wie hij tot zichzelf trekt, zoals Johannes hoofdstuk 6 dat ook zo mooi zegt. Ja? Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, zegt de Heer Jezus, die mij gezonden heeft, hem trekken. Zie, dat is wat de Vader voor de grondlegging van de wereld besloten heeft. En hetzelfde vinden wij terug bij deze man. Wat ik wilde zeggen, wie niet gelooft in uitverkiezing, zoals we het net even kort omschreven, die heeft heel veel moeite op dit punt. Want hoe kun je nu verklaren dat Jezus maar één persoon van de massa geneest? Als hij een God is die alleen maar lief heeft en alleen maar compassie aan deze wereld wil tonen, dan is hij compassieloos aan de anderen. Dat is hij niet. Dat is hij zeker niet. Maar omdat zijn genezende genade op één persoon gezet wordt in dit geval. God is soeverein in de verlossing, met verlossende genade, en God is soeverein in genezende genade. Zie, God is vrij. Hij doet wat hem behaagt. Hij is van niemand afhankelijk. Er is geen enkele invloed op hem buiten zichzelf. Hij is onbegrensd. De enige grens die God heeft is zichzelf. Zijn natuur, zijn wezen. En wat we daar eigenlijk mee willen zeggen is, God bepaalt wie hij geneest. Hij bepaalt wanneer hij geneest en hoe hij geneest. Om te zeggen dat Gods wil is dat iedereen gezond wordt, gaat tegen het perfecte voorbeeld en het volmaakte leven van de Heer Jezus in. Dan zouden we hier de Heer Jezus kunnen betichten dat hij buiten Gods wil handelt. Als hij het vermogen heeft om te doen en hij doet het niet, vertel mij eens, is er dan onrecht? En dat is exact de vraag die Paulus beantwoordt in Romeinen hoofdstuk 9 als het gaat over uitverkiezing. Volstrekt niet, zegt hij. Want God is vrij om te bepalen hoe, wat, waar, wanneer, waarom en waartoe. Zie, iedereen die zegt dat het Gods wil is, dat iedereen gezond en volledig genezen wordt en een volledige gezondheid hier op aarde krijgt, die ontroont God van zijn soevereiniteit. En waarom is die soevereiniteit namelijk zo belangrijk? Omdat die vastzit, omdat daaraan gekoppeld zit Gods beloften. Zie, Gods soevereiniteit is van levensbelang, omdat dat God doorheen alles werkt naar de raad van zijn wil. En ik heb dat vaker gezegd, maar het is zo belangrijk. Met name op het punt van Gods beloften. Kijk, dat God almachtig is, alwetend, alomtegenwoordig zijn er nog meer? Alwijs. Het is fijn. Maar als we hem dat alleen maar toeschrijven, dan is het een vergeef mij voor de wat oneerbiedige uitspraak, dan hebben wij een oude man in de hemel die niks doet. Daarom spreken we ook zo vaak en regelmatig de laatste tijd over de soevereiniteit van God. Want dat is hetgeen waar God zijn complete wezen in actie zet. Waar hij dus laat zien dat hij regeert. Dat alles in zijn vermogen ligt en dat hij over alles heerst. En waarom zeggen ze, is soevereiniteit zo van belang? Omdat dat de enige basis is dat God zijn belofte na kan komen. Zie, God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Dat is Gods soevereiniteit, Efeze 1 vanzelf. Hij staat niet in uw preekschema. Misschien dat ik hem er nog even, of dat hij er wel bij staat, ik weet het niet meer. Maar wat staat er in Efeze 1 vers 11? Die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Dat is soevereiniteit. Dat is waar God is als het ware zijn raadsbesluit uitwerkte. Dat we kunnen zeggen, God komt zijn belofte na. God kan zijn belofte nakomen omdat hij in alles werkt naar de raad van zijn wil. Wat hij bepaald heeft, dat voert hij uit. Wat zijn wil is, dat gaat hij doen. Negatief gezegd is het zo. Als God niet over alles heerst, liggen er zaken buiten zijn vermogen om te sturen. Als God niet over alle zaken heerst, liggen er zaken buiten zijn vermogen om te sturen. En als hij zaken niet kan besturen, kan hij uiteindelijk zijn beloftes niet volledig nakomen. Want iemand of iets kan het dwarsbomen. Nou, Job had daar een heel duidelijk antwoord op. En Job 42, niemand kan uw plannen dwarsbomen. En ik hoop dat dit het anker is voor uw ziel. De rustbaken als het ware waar u kan liggen. Dat God in zijn soevereine wil voorzienigheid kunnen we het ook noemen. Zijn voorzienigheid, de alledaagse dingen die op ons afkomen, zoals het gebeurt dat hij in alles werkt naar de raad van zijn wil, is zijn voorzienigheid. Hij controleert alles en heerst over alles. Hij heeft alles in de hand en leidt het naar het doel wat hij bepaald heeft van tevoren. Hij leidt alles erheen. Alles ligt onder zijn controle. Er ligt niets buiten zijn vermogen. En dat, wat ik al zei, dat maakt ook, dat is het fundament waardoor God zijn beloftes na kan komen. En dat hij beloftes kan maken. Zonder dat hij begrensd wordt door onvermogen. God is getrouw aan alle beloftes die hij maakt. U mag eens naar Genesis hoofdstuk 2 vers 16 en 17 gaan. Want als wij over beloftes spreken, dan denken we vaak aan negatieve beloftes. En ik ben nog steeds bezig met het beeld van God. Hè? Daarom zeg ik van elke theologie die je grondig wil kennen, ga naar het beeld van God wat daar verkondigd wordt. En je weet of het een goed begin heeft of niet. En hier ben ik aan het bouwen om te laten zien dat we een grondig beeld van God nodig hebben als het gaat over genezing. Want dat wijkt er behoorlijk vanaf. Kijk, hier komen we de eerste belofte van God tegen. Genesis 2, vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens, dat was Adam. Ja, dat was nog voor de schepping, voordat de vrouw gemaakt was. Van alle bomen van de hof moogt u vrij eten. Adam werd in de hof geplaatst, God had het kader gezet. Van alle bomen moogt u vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, God belooft dat de mens zal sterven als ze van die boom eten. Als ze zijn gebod overtreden. Als ze zijn wet overtreden. Als ze zondigen. En dat is precies wat er gaat gebeuren. En zo komen we feitelijk, gaan we vloeien van de soevereiniteit van God, de belofte van God, gaan we naar het beeld van de mens. Zie wat, de mens wordt zondaar. Ik kan niet helemaal stilstaan bij alle facetten daar in Genesis, maar ik denk dat het duidelijk is dat de mens, en u mag even gaan naar Genesis 6 vers 5, de mens wordt besmet in elk onderdeel van zijn wezen. Er blijft geen enkel onderdeel onaangetast. Nu, de mens wordt geraakt op twee facetten. En dan bedoel ik gewoon de mens in het algemeen. Hij wordt geraakt op twee facetten, zijn morele kant en zijn materiële kant. Het morele aspect van de mens wordt geraakt en het materiële aspect van de mens wordt geraakt. En als ik spreek over het morele aspect, dat betekent dat hij zondaar wordt. Hij wordt schuldig. Hij staat strafbaar voor God. Hij is belast met een strafblad. Hij heeft geen getuigenisschrift meer van goede zeden. Nee, hij heeft een getuigenisschrift van slechte zeden. Hoofdstuk 6 vers 5. Van Genesis. En toen de Heere zag dat de boosheid van de mens groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, ten alle tijde slechts boos was. Zie, de overleggingen van de mens zijn hart is waar de morele facetten geankerd liggen in ons. Dat is zo besmet geraakt dat alles wat daar in de overleggingen, dus wat daarin omgaat, is ten alle tijde slecht. En je zou dus kunnen zeggen, de mens is totaal of moreel totaal ontwricht. In de mens, in zijn innerlijk wezen, zijn immateriële wezen, is die moreel volledig geraakt. Elk facet is besmet geraakt. Zijn geweten, en dat hier het hart, zijn denken, zijn verlangen, zijn wensen, zijn motieven, zijn gevoel. Alles is geraakt. De mens is van nature compleet het tegenovergestelde van wat God is. God is heilig, rechtvaardig, volmaakt, perfect. De mens is onrechtvaardig, is onheilig en onvolmaakt en staat schuldig tegenover God. Dit is ook wat Paulus zo mooi zegt in Efeze 2 vers 3. Van nature zijn wij kinderen van de toorn. Van nature. Iedereen die geboren is na Adam, na de zondeval, is van nature een kind van de toorn. Ze leven als het ware constant onder de toorn van een heilig God. Dat is het morele probleem. Dat is de morele dimensie van de mens. Iedereen die op dit moment nog buiten Jezus Christus leeft, leeft onder de toorn van God. Is zondaar in moreel opzicht, heeft een strafblad. U mag eens gaan naar Colossenzen 2, vers 13 en 14. Want daar lezen we over dat strafblad. Ja? Zonde bij de mens veroorzaakt schuld. Een strafblad. Ja, zoals een rechtszaak is dat er een dik boekwerk ligt van hetgeen wat er fout gegaan is, wat die persoon misdaan heeft, en dat is helemaal onderzocht. Dan lezen we even, Colossenzen 2 vers 13 en 14. En hij, dat is God de Vader als ik het juist heb in de context, ja, heeft u, toen u dood was in de overtredingen en de onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, dat is Christus, levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. Zie, het is zo mooi dat het hier zo beschreven wordt, want de overtredingen, de morele kant van de mens, is het probleem. Dat scheidt ons van God af. Dat is waar de toorn op gericht is. En God heeft dat vergeven. Wel, hoe heeft hij dat gedaan? Vers 14. En het handschrift, dat is eigenlijk wel, ja, wat zou ik zeggen, jammer dat het woord handschrift daar neergezet wordt, maar het is eigenlijk getuigschrift. Een strafblad. Ja, een getuigschrift in de negatieve zin. Al onze verkeerde dingen, al onze ongerechtigheden, al onze morele, immorele zaken. Waar we moreel niet juist zijn. Nou, en het handschrift dat tegen ons getuigde. Een dik boekwerk. Dat constant beweert en bewijst en allemaal feiten aandraagt dat wij moreel geraakt zijn en onvolmaakt. Ik zou bijna zeggen immoreel zijn. Omdat, sorry, ik zal het gewoon even doorlezen. En het handschrift dat tegen ons getuigen uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen door aan het kruis te nagelen. Zie, het stond tussen ons en God in. Schuld. Moreel imperfect. En de Heer heeft het aan het kruis genageld. Christus heeft het gedragen aan het kruis. En bij zijn opstanding zijn wij verenigd met hem, zijn we levend geworden. Dat is feitelijk het strafblad van u en mij als we ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen, is volledig schoongewassen. Dat is de belofte van God. Het morele aspect is volledig schoongewassen. Maar we gaan verder. Want ik zei al dat dat de morele dimensie is, het morele aspect van de mens. Maar er is ook een materieel aspect van de mens, een materiële dimensie. Zie, dat Adam en Eva niet direct ter plekke neervielen, is genade van God. Dat hoop ik dat u dat ook begrijpt. Maar feitelijk waren ze al wel langzaamaan stervende. De dood treedt langzaamaan in. Ik ben hier sprekende. Ik ben feitelijk als stervende sprekende tot stervende. Ik spreek als een man die op dit moment langzaamaan het sterven is, tot u die ook langzaamaan aan het sterven is. De dood treedt langzaamaan in. Het is alleen aan het eind van ons leven, dan gaat het vaak in een versnelling. Zie, de mens die sterft niet vanuit perfecte gezondheid. Poenk. Ah, natuurlijk als kinderen of als mensen zeggen, ik had niks. Maar wij hebben geen perfecte gezondheid meer. Die zijn we kwijt. Wij zijn geraakt in onze materiële dimensie. Alle gevolgen die we aan onszelf zien, een lichamelijke aftakeling, vloeien voort uit onze morele val. Onze morele val heeft veroorzaakt dat onze materiële dimensie ook beschadigt. Denk maar aan veroudering, rimpels, grijs worden, kaal worden. Ik heb een bril nodig, velen van u ook. Dat getuigt al dat ons lichaam aan het afsterven is. Wie verkrampte spieren heeft, wie een kunstgebit heeft, oogleden die zakken. Allemaal tekenen dat onze materiële dimensie onderhevig is aan verval en stervende. dat we daar geraakt zijn. Een spiermassa die afneemt als je ouder wordt. Pezen die kunnen afscheuren, stijve gewrichten, hernia, ontstekingen die we oplopen, virussen kunnen ons doden, nieren die falen, longen die vollopen met water en een hart dat faalt. Allemaal facetten van ons materiële facet als mens. En laten we wel wezen, en dit is het punt wat ik hier ook wil maken. Dat God, en nu kijk ik even terug naar waar ik begon. God in zijn soevereiniteit had gezegd. En ieder die zondigt, of Adam, als je zondigt, dan zul je sterven. Die garantie hebben u en ik ook. God in zijn soevereiniteit heeft dat op de mens gelegd. Gods oordeel is over de mens. God bepaalt dat dit gebeurt in ons. Hij heeft dit aan ons toegeschreven. Hij heeft de hele wereld besloten zoals Paulus dat in Romeinen zegt, onder de zinloosheid als het ware, de ledigheid van de zondeval. Dat alles zijn doel mist. De schepping kraakt in zijn voegen. De mensheid kraakt in zijn voegen. Ons lichaam kraakt in zijn voegen. Zie. Gods oordeel was duidelijk. De mens zal sterven. Niets in ons lichaam is daarvan gevrijwaard. Als wij sterven, dan is er niet iets in ons dat nog verder leeft. Het stopt. God is getrouw aan zijn belofte, ziet u dat? Elke keer als u en ik naar de spiegel lopen en we zien een veroudering. Ik zag een foto van mezelf van een paar jaar geleden. Oeh, toen was ik iets minder grijs. Had ik iets meer haar. Was ik iets zwaarder gebouwd. En ik hoef me naar de spiegel te gaan lopen en te zeggen van, God komt zijn beloftes na. God is getrouw. Elk mens is volledig moreel ontwricht. En elk mens is volledig geraakt in fysiek opzicht. Een handjevol mensen is ervan gevrijwaard om niet te sterven. Zie, alle lichamelijke kwalen die u en ik hebben, komen voort uit Gods belofte. Die heeft Hij op ons gelegd en op de schepping geplaatst. Niemand anders. Begrijpt u waarom ik dit zeg? Omdat namelijk, als je zegt dat God wil dat iedereen gezond wordt, die moet ergens een uitweg vinden waar ziekte vandaan komt. En dat komt van Satan. Dat is wat ik lees. Ziektes komen van Satan. Begrijpt u nu, als ik dit zo even heb opgesomd, dat God in zijn soevereiniteit met zijn absolute beloftes, de mens die geraakt is, God die dat oordeel op de mens legt, dat we dat niet aan Satan kunnen toeschrijven, die belofte van Genesis 2, 16 en 17. Het was zo dat de mens, de man kreeg het oordeel, de vrouw kreeg het oordeel en Satan zelf kreeg het oordeel. Satan is een gevallen engel die even goed onder dat juk van het oordeel ligt van Genesis 2, 16 en 17. Het is zo belangrijk, mensen, dat we deze zaken niet toekennen aan Satan, maar aan God zelf. God schuwt daar niet voor. Dat is een belofte die hij gemaakt heeft en hij komt die na. Zie je, en voor de morele kant van de mens moest verzoening gemaakt worden door een bloedoffer, maar van de materiële kant, die de mens waar die geraakt is, is geen verzoening nodig. Niet in dezelfde wijze als van de morele kant. Daar staat een strafblad tussen. Er staat geen strafblad tussen God en mij, omdat ik een aantal kunsttanden heb. Een paar kronen. Of dat ik een bril draag. Maar wel dat ik ongerechtigheid heb. Zie, wie zegt dat Satan verantwoordelijk is voor alle ziekten, schrijft hem feitelijk de status toe van God. Geeft hem iets wat God toebehoort, schrijven die personen toe aan Satan. En dat is verschrikkelijk. Satan is niets anders dan een gevallen engel, een veroordeelde engel, waar geen eens verlossing voor mogelijk is. Ga er maar eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 2, vers 16 en 17, waar het zo bijzonder geschreven staat. Want werkelijk, zegt de schrijver van de Hebreeën daar, hij neemt de engelen niet aan. En dan spreekt hier over gevallen engelen. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Zie, dit gaat over Jezus Christus. Die kwam naar deze wereld. Die kwam niet naar deze wereld om een verlossend offer te braken voor de gevallen engelen. Nee, maar voor het nageslacht van Abraham. Voor de uitverkorenen die de Vader aan de Zoon gegeven had, waar hij een perfect offer voor zou brengen. En wat staat er in vers 17? Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Waarom kwam de Heer Jezus? Om de morele kant van de mens op te lossen. Daarom moest die mens worden. En omdat alle mensen uit één persoon voortkwamen, uit Adam, en in de eerste Adam viel iedereen, kon de Heer Jezus verbonden met de mensheid als tweede Adam verlossing brengen voor alle mensen. En hij deed dat hier zo omschreven, dat hij verzoening bracht voor het volk. Zie, er is geen hoop voor engelen. Ze zijn voor eeuwig totaal, en dat bedoelt de gevallen engelen, die zijn totaal moreel ontwricht voor altijd. Er is geen hoop. Er is geen hoop voor hun. Satan is niets anders dan een pion in Gods plan. Er is geen competitie gaande. God heerst over alles, in alles, door alles, naar de raad van zijn wil. Dat is het fundament. Het druppelt eigenlijk nog verder als we de gevolgen zien dat mensen claimen dat het Gods wil is dat iedereen op dit moment gezondheid, een volle gezondheid heeft, een perfecte gezondheid. Het ontroont Christus niet alleen van zijn perfecte leven, het schrijft Satan dingen toe die niet bij hem horen, maar het beeld van de verlossing is ook zo scheef, zo scheef. We lazen het net al dat Jezus Christus naar deze wereld kwam om aan zijn broeders gelijk te worden, opdat hij een barmhartig, zie de compassie, en een getrouw. Wat is getrouw? Dat de Heer Jezus kwam om de wil van de Vader uit te voeren tot de dood. Wat zegt Filippenzen? Tot de dood aan het kruis. Voor de zonde van het volk. Zie, zonde, daar moest een prijs voor betaald werden. En wat is nu het mooie? Wie gelooft dat God... Ik kan het beter eerst even anders stellen. Het was het plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus wat ons morele probleem volledig oploste. Waar we de volheid nog niet van hebben, maar waar wel onze vergeving verzekerd is, die we ontvangen hebben. En dat we eeuwig leven hebben en nog ontvangen. Het reeds en nog niet. De constante spagaat waar u en ik in zitten. Maar als het komt over mensen die zeggen, ja, maar het is Gods wil dat iedereen gezond is, die zoeken dat ook in de verlossing. Die zal zijn best doen om ziekte en zonde op hetzelfde niveau te brengen. En ik heb daar in de avondmaal een korte keer over gesproken. Die zal zijn best doen om in het offer van Christus niet alleen een vredeoffer te zien, niet alleen een schuldoffer te zien, niet alleen een zondoffer te zien, maar ook een genezingsoffer. Dat zijn een hoop offers die ik lees in de Bijbel, maar die niet. En ik noem ze bewust, want u hoort al oud-testamentische termen van mij, omdat namelijk de lijn doorheen het Oude Testament zo cruciaal is om te begrijpen. En ik heb daar eens een aantal preken over gegeven, ze zijn niet meer te beluisteren online. Voor degene die nog eens wil nalezen, ik heb ze nog liggen, maar dat is een ander verhaal. Dat de offers in het Oude Testament allemaal verwijzen naar Christus en zijn vervulling krijgen in de Heer Jezus Christus. Maar daarom hebben we het Oude Testament, het boek Leviticus met name. Wat is het thema van Leviticus? Wees heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus het is God die eigenlijk zegt, ik ben heilig, ik ben zonder zonde, ik ben perfect, volmaakt, ik ben apart gezet. Jullie zijn het ook. Leef zoals ik. Word zoals ik. Doe zoals ik. En als je dan in Leviticus gaat kijken, dan ontkom je er niet. Keer op keer op keer op keer lees je daar zondoffer, schuldoffer, zoenoffer. Bijvoorbeeld in Genesis of Leviticus 4, vers 3, over de priester. Als de priester de gezalfde gezondigd heeft, staat daar, zodat het volk schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft, als zondoffer aan de Heer een jonge stier aanbieden, een jong rund, het jong van een rund, zonder enig gebrek. Zie, het was de priester en zelfs de hoge priester die zich voor zichzelf een offer bracht, maar ook de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag offers moest brengen voor zichzelf. Een zondoffer. En waarom noemt de Bijbel het een zondoffer, of tenminste in de NBG en de HSV? Omdat het een offer is voor zonde. Dat lazen we ook zo. Hij heeft gezondigd, hij moet een offer brengen om die zonde, dat bloed wat daar vloeit, om die zonde als het ware te bedekken. Alles uiteindelijk werd betaald door de Heer Jezus. Maar het was het beeld van, er moet bloed vloeien, dan is de zonde bedekt. Er moet bloed vloeien, dan is de zonde bedekt. De priester ging daar naar het altaar en besprenkelde dat, of streekte op de horens en gooide het aan de voet neer. En één keer per jaar ging het op de grote verzoendeksel, op het verzoendeksel kan ik beter zeggen. En waarom was dat zondoffer nodig? Anders had die persoon geen toegang tot God. Dan was die barrière, dan was dat bewijsstuk nog steeds in het midden. Dan stond er iets tussen God en de mens in. Het morele aspect van de mens veroorzaakte dat er een immoreel iets tussen God en hem in staat. En dat dus eigenlijk het onheilige niet bij een heilige God kan komen. En een zondoffer werd gedaan dat hij in een rechte verhouding tot God kon komen. En weer toegang had. En dat was nauw verbonden met het schuldoffer. Ja? Dat het de weg opende. Ja, Leviticus 5, vers 5 en 6, om zomaar eens te zeggen. Een voorbeeld uit Leviticus. Het zal gebeuren als iemand aan één van deze dingen schuldig is. Schuldig. Wat is schuldig? Is een overtreding van Gods wet. Dan moet hij, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de Heere een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit, als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. Dus iemand komt die heeft gezondigd, die weet dat, die beleidt dat, die komt bij de priester die zegt, ik heb gezondigd, ik heb hier en ik heb daarin, dit is het offer wat ik wil brengen, zorg, breng dat voor God zodat ik weer toegang heb tot God. En als het ware weer rein sta voor hem of in het reine ben met hem. En dat is de constante patroon van het Oude Testament. En als we dan Leviticus willen begrijpen, dan moeten we naar het Leviticus van het Nieuwe Testament, het boek Hebreeën. En wat staat er in Hebreeën? Zo'n bevestiging eigenlijk dat er een constante lijn is van de offers van de Heer Jezus, die vervulling krijgen in hem. Hebreeën 9, 26. Maar nu is hij, de Heer Jezus, bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Je proeft waar ik de nadruk lig en ik heb dat al gedaan, maar het is zo essentieel dat je gaat begrijpen dat het Oude Testament voorschaduwen waren van het volmaakte offer van de Heer Jezus. Allemaal vinden ze de vervulling bij hem. Dat bloed vrede bewerkte met God. Dat bloed de toorn bekoelde. En dat Jezus door zijn bloed vrede heeft gemaakt met God. Voor u en mij. Voor een ieder die in hem gelooft. Dat wij, de toorn van God is geabsorbeerd door Christus. Is weg van ons. Door het bloed van Christus. Door zijn sterven aan het kruis. Alle morele facetten die wij hebben, al onze ongerechtigheden, zijn vergeven. Ja, we moeten er nog om vragen. Maar niet meer in een gerechtelijk facet. Maar in een relationeel aspect met de Vader. Als onze hemelse Vader. Dit is de rode draad doorheen de hele Bijbel. Zonde heeft scheiding gebracht tussen God en mens. En alleen door het offer van een bloed of een bloedoffer kan de mens voor een heilig God verschijnen. Wordt zijn morele aspect vergeven, schoongewassen. Dat is het enige waar de Bijbel over spreekt. En je zou kunnen zeggen dat daardoor kunnen wij weer in Gods nabijheid komen. Zie je, het feit is, ons probleem is niet dat wij sterven. Dat is ons probleem niet. Ons probleem is niet de rimpels die we krijgen. Ons probleem is niet dat wij jicht krijgen of spierkrampen of vervallen. Dat is niet ons probleem. God zei het zelf. Wees niet bang wie het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet. Maar heb ontzag voor hem die lichaam kan doden en de ziel kan verbannen naar de hel. Zie, sterven is niet het probleem, maar wat daarna gebeurt is het probleem. Ziekte heeft niets te maken met een verstoorde relatie met God. Zonde heeft alles te maken met een verstoorde relatie met God. Dat wij sterven is geen probleem. En je zou zelfs terug kunnen gaan naar Genesis hoofdstuk 2. Ik weet dat ik niet helemaal compleet ben. Maar denk eens terug aan Genesis hoofdstuk 3. Aan het eind. Adam en Eva hadden gegeten van de vrucht. Was dat een probleem? Deels wel. Maar er was een groter probleem. Dat ze niet zouden eten van de boom van het eeuwig leven. En God zet daar een engel neer met een vlammend zwaard. Dat ze nu zouden sterven. Klopt. Dat was een probleem. Dat ze moreel onrein waren was een probleem. Klopt. Maar als ze voor eeuwig in die status van onreinheid zouden blijven, dat was het grote probleem. Oh. Matthäus 10, 28. Wel eens verse om nog eens in deze context over na te denken, is het niet? Inderdaad, ik las al. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is de urgentie. Dat is de urgentie. Laten we eens naar Jesaja hoofdstuk 53 gaan. Jesaja hoofdstuk 53. Zonde is werkelijk het enige en het absolute probleem van ieder mens. Maar als we dan inderdaad de genezing in het offer van de Heer Jezus wil vinden, als wij de fysieke dimensie in het offer van de Heer Jezus willen vinden, dan is dit wel het vers in het Oude Testament. En daar staat, Jesaja 53 vers 4, en ik lees uit de HSV, dit is de tekst om heen te gaan. Voorwaar, zegt Jesaja daar. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Zie, wil je genezing, dus wil je het materiële facet van de mens, de materiële dimensie op gelijk niveau stellen met de morele dimensie en het morele probleem van de mens, dan is dit wel de tekst omheen te gaan. Hè? Ik bedoel, ziekten en leed. In de NBG staat smarten. En wat lees je dan? Mensen die pakken dit en zeggen, ja, het staat er. Het staat er. Nu, betekenen die woorden dat? Ja. Ja. Maar het bijzondere van deze woorden is dat ze eigenlijk een bredere betekenis kunnen hebben. En dus eigenlijk ook een bredere betekenis mogen hebben. Zie, het zijn woorden die verwijzen naar fysiek lijden, mentaal lijden, en ook naar geestelijke problemen. Ja? Het is dus breder dan dat we alleen maar gaan zeggen van het is fysiek. Nee, het is breder. Het is fysiek en het is een geestelijk probleem. Een moreel probleem, om het zo maar te zeggen, die de mens heeft. Of een mentaal probleem. En dat is denk ik ook hetgeen wat we ook moeten kunnen en durven zeggen. Kijk, als je hierin komt en zegt van kijk, het staat er, dat is het. Maar wacht even, is dat wat de context ook leert? Is dat nu hetgene wat we hier direct uit kunnen filteren? De hele context bepaalt grotendeels ook de inhoud en de betekenis van deze verzen en van deze woorden. Die geven daar zeker sturing aan. Ja, alleen al in vers 4, als je dan gaat kijken van wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukte. Waarom waren de omstanders die kijken naar de Heer Jezus, zoals het beeld hier geschetst wordt van het lijden van de Heer Jezus. Waarom waren de mensen ervan overtuigd die de Heer Jezus zagen dat hij door God geslagen was? Omdat ze meenden dat hij tegen Gods wil gegaan was. Dat hij een zondaar was. Dat hij onder Gods toorn lag. Hij vergeeft zonde. Hij zegt dat hij de zoon van God is. Hij vergeeft zonde. Hij geneest op zondag. Op sabbat kan ik beter zeggen. Allemaal overtredingen. Allemaal een aanslag op zaken die alleen maar God toebehoren. En hij wordt gekruisigd. Daar hadden ze door God geslagen en veroordeelden. Hij wordt gekruisigd. Ja, vervloekt is een ieder die aan de boom hangt of aan het hout genageld wordt. Galaten 3, vers 13, een referentie uit het Oude Testament. Zie, alleen al in vers 4 zie je dat het accent gaat naar hij is een geslagene. Hij ligt, hij is immoreel en hij krijgt het juk van Gods oordeel over zich. Maar kijk eens naar vers 5 en 6. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, is op hem. Onze straf is op hem geplaatst. En door zijn striemen, beter vertaald, door zijn wonden, is ons genezing gekomen. Wat voor genezing? Hoofdzakelijk genezing in ons morele aspect. Dat wij weer tot God kunnen naderen. Want hij bracht daar een zoenoffer. Een schuldoffer. Of een zondoffer kan ik beter zeggen ook. Een zondoffer. Vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Waarom was dat? Omdat wij zondaar waren en we dwaalden van God af. Wij keren ieder naar onze eigen weg. Dat is zonde. Dat is ons immorele leven wat wij hebben zonder Christus. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De hele context spreekt over geestelijk herstel, geestelijke genezing. Als deze tekst al iets leert, dan is dat Jezus voor de zonde gestorven is. De opsomming en de versen die gebruikt worden, het gaat zelfs nog verder als je kijkt naar vers 11 en 12... Het is zo duidelijk dat het allemaal voor ongerechtigheid is. Een verzoening. Mogen we dan ook zeggen dat, zoals het hier ook staat, dat Jezus onze ziekte gedragen heeft en ons leed? In zekere zin wel. Jezus heeft betaald voor de zonden van ons. En daarmee heeft hij eigenlijk ook uitgedelgd uiteindelijk alle gevolgen daarvan, alle fysieke gevolgen, alle materiële, het materiële aspect heeft Jezus ook verworven. Maar niet op gelijke wijze. Dat was niet een straf die hij in moest lossen. Er was geen schuld dat hij moest betalen voor ziekte. Maar de gevolgen van de zonde komen in het kielzog als het ware mee. Die volgen op het offer dat de Heer Jezus bracht voor zonde. Misschien wel een handig voorbeeld. We zeggen heel eenvoudig, Jezus heeft de dood overwonnen. Prijs de Heer. Maar wij sterven allemaal nog. Zie? Aan de ene kant zeggen we, heeft Jezus betaald voor ziekte? Gelukkig wel. Anders bleven wij in dit lichaam in eeuwigheid. En dat is ook weer niet waar. Zie, maar met de verlossing die de Heer Jezus verworven heeft, komt alles op zijn tijd. Vergeving is nu. Het immorele aspect is nu opgelost. En hoe weten we dat? In onze rechtvaardiging, het moment dat wij tot wedergeboorte gekomen, is de straf van de zonde volledig weggedaan. Dat is bij onze rechtvaardiging. Bij onze levensheiliging neemt de kracht van de zonde af in ons leven. En bij onze verheerlijking zal de zonde, de aanwezigheid van de zonde volledig weg zijn. Zie, in onze rechtvaardiging is de straf teniet gedaan. In onze tussenperiode, in onze levensheiliging, daalt de kracht en de invloed van zonde in ons leven. En op het moment dat we bij de Heer zijn, in de verheerlijking, wordt de zonde volledig weggehaald. Wordt de zonde volledig verwijderd. Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Ah, 3 super essentiële facetten. Zie, het klinkt altijd zo mooi en ik heb dat in het Engels wat in mijn hoofd. Ik hoop dat het er goed uitkomt voor degene die het is wil onthouden. Bij onze justification is the punishment of sin. Is teniet gedaan. Ja? Bij onze sanctification gaat het over the power of sin. En bij onze glorification is it the presence of sin. The penalty of sin, the power of sin, and the presence of sin. Justification, sanctification, glorification. Klinkt zo leuk in het Engels. Vandaar dat ik dat even mee ga geven. Soms zijn van die hele kleine ezelsbruggetjes die je een beetje uit je hoofd leert, die helpen ons enorm in onze wandel. Wel mensen, om af te ronden vandaag. Ik hoop dat u begrepen heeft dat toen ik begon met de soevereiniteit van God, dat daar aan getornd wordt en dat dat gevolgen heeft voor de belofte van God in Genesis 2 vers 16 en 17. En dat dat ook een gevolg had voor de wandel van Christus die zichtbaar was. Dat het ook gevolgen had voor de mens in zijn morele aspect en zijn materiële aspect. En dat in al die facetten geraakt worden op een zeer negatieve manier bij de theologie die claimt dat God wil dat iedereen perfecte gezondheid heeft. Iedereen die dat beweert, iedereen die beweert dat iedere gelovige perfecte gezondheid beloofd wordt door God, die beweert dat Gods absolute wil is dat iedereen genezen wordt, die ondermijnt Gods soevereiniteit, die ontneemt God van zijn heiligheid, die legt woorden in de God zijn mond die hij nooit beloofd heeft, die verhoogt de mens tot een status die ongepast is en die maakt van Satan een mini-god. Maar boven dat alles, en ik wil niet zeggen dat boven dat alles, want God staat boven alles, maar ook een heel belangrijk facet is dat hij een ongebalanceerd beeld heeft van de verlossing. Hij claimt toekomstige dingen van de verlossing, van onze verheerlijking naar het nu. En dat is eigenlijk wat we zien. Dat je eigenlijk kan zeggen, het raakt werkelijk alle facetten van de theologie. Elk facet van de theologie wordt besmet door te beweren dat God wil dat iedereen genezen wordt. Het besmet alles. Niets blijft onbesmet. En het heeft alleen maar negatieve gevolgen. Hetgeen wat ik in tussentijd ook gezegd heb, ik ben nu aan het opsommen in de negatieve zin, maar ik hoop dat ik u ook gebouwd heb. Dat u pilaren heeft staan, dat u gesterkt bent in wat u moet geloven. En dan hoop ik dat u ook begrijpt hoe essentieel de soevereiniteit van God is. Het beeld van God is, je zou kunnen zeggen, is de dominosteen waar het allemaal mee begint. Laat iemand vertellen wie God is in de ruimste zin van het woord. En meestal weet jij wat zijn theologie is. Iemand die hamert op de soevereiniteit van God. Die daar een groot beeld van heeft dat God heerst en niets buiten zijn controle ligt. Dat hij in alles werkt, voor alles, door alles, tot alles, voor zijn raadsbesluit. Die persoon ook een heel stabiel fundament legt voor de theologie die erachter komt. Zie, want als de soevereiniteit van God beperkt wordt of begrensd wordt, is dat de eerste dominosteen die omgaat in een theologie die uiteindelijk ongezond wordt, besmet raakt, niet meer een totaal geheel geeft van wat God zegt in zijn woord, misvorming krijgt, scheefgroei. En uiteindelijk, waar we vandaag over kwamen, in een vreemde leer eindigt, in een ongezonde leer en zelfs wat ik kan zeggen, een onbijbelse leer bovenal. Er is God die verkiest wie hij verlost. Klinkt een beetje vreemd dat ik dat hierbij plaats. Want dat is exact wat we zagen in Johannes hoofdstuk 5. Waarom alleen deze man? Omdat God verkiest wie hij, punt 1, verlost, maar ook wie hij geneest. God is soeverein en hij verkiest hoe hij geneest. Hij verkiest wanneer hij geneest. Hij verkiest wanneer hij geneest. Weet u wanneer God belooft, wanneer hij u geneest? Ik kan u die belofte geven wanneer God dat belooft. Hij belooft dat bij de verheerlijking van uw lichaam. Dan is de zonde, de aanwezigheid van zonde vertrekt. Dan vertrekt ook de aanwezigheid van onze vergankelijkheid. Dan zal het volmaakte, zal ook het onsterfelijke aandoen. Zodat wij eeuwig volmaakt zijn en eeuwig onsterfelijk. Geen zonde meer en geen ziekte meer. Dat is de belofte van God. En hij is soeverein om dat uit te voeren. Omdat hij over alles heerst. En in alles heerst. En we kunnen teruggaan naar de belofte van Genesis. Maar laten we vooral teruggaan naar de belofte van de Heer Jezus. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Het is Christus die kwam om de prijs van onze zonde te betalen. Mensen, dat is de essentie. Vertrouw daarop met heel je hart. En er zal een wereld voor u opengaan. Omarm de soevereiniteit van God. En u zult een fundament vinden in uw leven. Doorgrond de Gods voorzienigheid doorheen dit leven. En u zult jubelen gaan in moeilijke omstandigheden. Want wij hebben een Heer die regeert en heerst in alles en voor alles en door alles. En hij heerst ook volledig in onze ziekte. Wat een rust om 's avonds ons hoofd op de kussen te leggen of op het matras. En te weten... De Heer regeert. Het gaat u goed, Vader. U bent het anker voor onze ziel. U bent de burcht waar wij schuilen. En Heer, dat is alleen zo als wij ook u er als soevereine erkennen, Heer. Want als we dat niet hebben, Heer, dan zijn er zaken die buiten uw controle liggen. Dan zijn er zaken waar u niet overheerst, waar u niet in kunt sturen. Als er zaken buiten uw controle liggen, Heer, dan vervallen al uw beloftes. Dan vervalt de zekerheid van uw beloftes. Dan zijn uw beloftes gelijk geworden aan onze beloftes. En wij komen regelmatig onze beloftes niet na, omdat wij een onvermogen hebben. Te zeggen, volgende week zal ik. Heer, we zijn in alles van u afhankelijk. We weten niet eens of we nog leven. Heer, maar u bent leven in uzelf. U kunt zeggen, ik zal. Want u heeft het volledige in uw hand om het te volvoeren. En u doet dat, Heer, voor de heerlijkheid van uw naam. Mogen we zo gesterkt worden, Heer, bemoedigd en bevestigd. Dat het strafblad is weggenomen, Heer. Dat onze rechtszaak beslecht is. Dat wij een advocaat in de hemel hebben als wij nog zondigen. Dat daar Satan komt om ons aan te klagen. Maar wij hebben een helper in de hemel die langs zij komt. En zijn naam is Jezus Christus. De enige hoop voor een ieder van ons. Omdat hij betaald heeft voor onze zonde. En Vader, daar danken wij u voor. Wij loven u ervoor. Wij prijzen uw grote naam. In de ondoorgrondelijkheid van uw raadsbesluit had u uw liefde op ons gezet. En is uw verlossende genade naar ons toegekomen. Heer, en eens zal de genezende genade daarop volgen, als we bij u zijn, Heer. Als we bij u zijn, dan zal u alle tranen wegdrogen. Er zal geen rouwklacht meer zijn, geen pijn, geen verdriet en geen leed. En tot die tijd wandelen wij in geloof en niet op het zicht. Glorie voor onze Heer. Amen. Wel, ik hoop dat u opgebouwd bent, bemoedigd, bevestigd. Ik hoop dat ik waardig gesproken heb over hen die anders denken. Maar ik hoop ook dat u ziet dat dit niet een kleinigheid is. Ik hoop ook dat u geproefd heeft dat hier veel aan vast zit. En dat het huis van de theologie aan alle kanten kraakt in zijn voegen als die kant opgegaan wordt. Mogen we ons hoofd zo buigen met deze geweldige woorden van onze Heer. Hij die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. En de genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie. De laatste woorden van onze Bijbel en van uw Bijbel. De laatste woorden die God gesproken heeft. Hij komt spoedig om ons te halen. Ziet u daarna uit? Ik hoop het. Tot spoedig. God zegen.